Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het vierde vers, Heeren goedheid kent geen palen. En het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van 25. Gemeente, wij openen het woord van God bij het 20e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. We lezen daarvan de verse 1 tot en met 18. Johannes 20, de verse 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te allen tijd nabij en goed. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar ge hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Thank you.
bijvalt christelijk geloof. En spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord Gods komt vanmorgen vanavond tot ons uit het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20 uit de geschiedenis, die ons vertelt hoe de opgestane zaligmaker is verschenen aan een van zijn discipelinnen, met name Maria Magdalena. En als centrale tekst wil ik u lezen het 16e vers. Johannes 20 vers 16. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni. Het welk is gezegd: Meester. Laten wij samen bidden. Heren, als we vanavond weer door uw goede hand bij elkaar zijn gebracht in deze kerk, rondom uw woord, het woord van de verrijzenis van de Heere Jezus en van het werk dat hij onmiddellijk na zijn verrijzenis uit de doden heeft gedaan, het opzoeken van zijn bedroefde discipelen, het bewijzen dat hij waarlijk leeft, om zo hun droefenis weg te nemen en leven aan hun ziel te schenken. Als we vanavond rondom dat evangelie bijeen zijn, wilt u er dan zelf in meekomen, heren? We mogen vanavond een gedeelte van uw woord weer gaan overdenken. Geef dat datgene wat ons mag worden voorgesteld ook conform uw eigen woord mag zijn in alle delen. Dat uw woord mag klinken en niet de mensenwoord. Heren, preken kan op een bepaald ogenblik ook nog een heel gevaarlijk werk zijn. Als mensenwoorden uw woorden gaan overdekken en als menselijke wijsheid datgene wat gij de gemeente wilt voorhouden van zijn plaats zou gaan dringen. En dan wordt het doel gemist, integendeel, heren, dan wordt het tegengestelde bewerkt. Daar moet altijd weer voor gewaakt worden en daar moeten uw dienaren ook altijd weer voor bewaard worden. Heren, mag dan ook vanavond hij die het woord heeft te brengen wegschuilen achter het evangelie. En mag het woord van u zo worden doorgegeven zoals het bedoeld is. Zoals u het ook gepredikt wilt hebben. Maar laat het dan ook mogen worden ontvangen, heren, zoals het ontvangen wil worden. En dat is niet in die zin dat we er kennis van nemen en meer niet. Dat is niet dat we het instemmend begroeten of afwijzend, maar dat is dat we het waarlijk geloven. In dat woord van u staat, en dat is het getuigenis van de apostel, dat de dingen die beschreven staan, geschreven staan, opdat degene die het lezen geloven zouden in Jezus Christus en gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. Daartoe is ook die geschiedenis van Maria Magdalena vermeld. En hoe u in haar leven de duisternis verdreef en licht gaf. En de droefenis wegnam en vreugde gaf. Heer, het staat er niet op dat wij iets zouden weten uit het leven van Maria. Maar het staat er op dat we zouden geloven, op dat wij zouden geloven. en opdat wij het leven zouden hebben in uw naam. Mogen we zo luisteren, Heere, met de begeerte in ons hart dat er voor ons wat bij mag zijn, dat u ons zult aanspreken, zodat het onmiskenbaar uw stem is en dat we die stem ook mogen horen. Heere, laat er dan ook een gebed in ons hart, in ons eigen hart mogen zijn. Het zou ook niet goed wezen als dat er nu pas in kwam en als het er niet voordat we naar de kerk gingen al in lag. Het gebed dat gij uzelf aan ons zou willen openbaren. Maar, Heere, het kan best wezen dat het bij diegene en misschien wel bij velen een kerkgang is geweest en geworden die eigenlijk niet biddend is voorbereid. Dat we hier zijn gaan zitten in afwachting van de dingen die gaan gebeuren, maar dat we ons eigenlijk niet eens realiseren wat we hier komen doen. We zijn mensen die vaak zoveel gewoonten ons hebben aangeleerd. Op zichzelf genomen ook nog wel hele goede gewoonten. Maar dingen die we alleen maar als gewoonte doen. En dat kan ook met onze kerkgang zo zijn. Heren, als het zo is en als we zo naar de kerk kwamen, zou u het dan door uw genadekracht echt anders willen maken? Want zo naar de kerk gaan, ach Heren, het zou u inderdaad niet in de weg hoeven te staan, maar het staat onszelf wel in de weg. En we beroven onszelf van zoveel. Heren, laat ons hart uitgaan naar u. En wilt gij dat dan zelf bewerken? En wilt gij het in onze ziel leggen, dat nu wij in die heilige gebouwen zijn, zoals de dichter ervan spreekt. En hij doelde natuurlijk op de tempel. Maar dat hij daar, daar waar gij wilde wonen, uw schone dienst en uw lieflijkheid zou mogen aanschouwen. Om daar ook te ervaren hoe goed het is in uw huis als u er zelf ook bent. En als u getuigenis geeft aan het woord van uw genade. En als u een oude boodschap nieuw maakt. En als u het ons nieuw doet verstaan. En als u het doet beleven als een waarlijk levend en krachtig woord, waardoor mensen nieuwe mensen worden. Want dat gebeurde er toch bij Maria. En zo moet het in ons leven toch bij aanvang en bij voortgang gebeuren. Heren, laat uw gunst ons deel zijn. En wilt gij zo uw zegen in ons midden verheerlijken. Wilt u weren alles wat de loop van uw woord stuiten kan, wat de duivel proberen kan en in het werk zal stellen om tegen te werken, om ons de zegen te roven, laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben en geen gelegenheid kunnen gebruiken om zijn verwoestend werk te doen. En laten wij erop bedacht zijn dat hij toch geen ander doel heeft dan onze zielen te verwoesten. Wat hij ons ook voorstelt en voorspiegelt, en wat hij ons ook probeert wijs te maken, en in welke weg hij ons ook probeert te leiden, en vaak hebben we er helemaal geen erg in dat hij het is die erachter zit, maar het is zijn bedoeling en geen andere dan dit, om onze zielen te verwoesten. Hij is de mensenmoordenaar van de beginnen. Heere Jezus, u hebt het ons zelf gezegd. En zo hebt u hem ontmaskerd en zo hebt u ons gewaarschuwd. Houd ons ver bij hem vandaan en houd hem ver bij ons vandaan. En laat de vrezen van uw naam in ons leven domineren, Heere. Want dat bewaart ons voor de zonde. Dat doet ons de zonde mijden en vlieden. Dat doet ons ook het gezelschap van de zonde ontvluchten. En dat houdt ons bij u. En dat bindt ons aan uw woord. En dat geeft ons lust om u de Heere te dienen en te kennen. Schenk uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij degene die gij roept in deze dagen om het evangelie van uw genade in Christus uit te dragen, er ook toe bekwamen en ertoe sterken En laten ze het niet in eigen kracht proberen, Heere. Laten ze dat maar afleren. Maar geef dat zij door uw geest bekwaam gemaakt mogen worden om goed te spreken van die paasvorst en van het volk dat hij zich tot een eigendom gemaakt heeft. Opdat ze zo ook onderwijs mogen geven in de dingen die gekend moeten worden nu we op weg zijn naar de eeuwigheid. Heere, geef dat uw volk een volk mag zijn waarin uw genade niet alleen verheerlijkt wordt, maar waarin de bewijzen daar ook van zichtbaar zijn. Zoals u het zelf gezegd hebt, een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Daar ontbreekt veel aan, Heere, we belijden het u met schaamte. Ook degenen die anders weten, gaan vaak over de aarde met een gesloten mond. Gaan vaak over de aarde zonder dat er jaloersmerkmakende werking van hen uitgaat. Heere, zou u dat ook nog eens zo willen veranderen, dat uw volk waarlijk een aanbeveling mag zijn voor de dienst des Heeren, opdat anderen voor Christus gewonnen worden door de godzalige wandel van hen die u mogen kennen. Bent u het dan niet waard om verheerlijkt te worden in woord, maar ook in wandel? En zijn degenen die gij begenadigd hebt dan ook niet verplicht om als heldere lichten te schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht, om zo ook te mogen zijn mensen op wie anderen jaloers kunnen worden, mensen die door anderen worden, wier voetstappen door anderen worden gedrukt en wier voorbeeld door anderen mag worden gevolgd. Zegen gij uw woord, ook in zijn vernieuwende en in zijn reinigende kracht, en laat dat evangelie van u waarlijk tot een getuigenis mogen zijn in deze wereld. Heren, wij bidden u voor uw volk Israël. Vanmorgen hoorden we dat gij, Heere Jezus Christus, tot een vorst en zaligmaker gemaakt bent om allereerst aan Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. Wilt u dat doen, Heere, en de dag doen aanbreken dat het in het leven van dat volk zichtbaar gaat worden, dat u daar de waarachtige bekering werkt, en dat u aan u verbindt en dat u ogen opent, al zijn ze ja, nu nog gesloten, maar dat u ze de ogen opent opdat ze aanschouwen mogen dat gij, Heer Jezus, in uw opstanding, ja juist in uw opstanding, krachtiglijk bewezen hebt de Zoon van God te zijn. Heere, breid uw rijk uit over de ganse aarde en doe uw naam heerlijk worden onder alle volkeren. Zegen ook het evangelisatiewerk. Ook het werk dat gedaan mag worden en waar wij vandaag onze gelden voor mogen geven in Oost-Vlaanderen onder de Belgen. Heere, laat ook het werk van hem die daar arbeidt niet ongezegend blijven, maar geef dat er door het werk, door de prediking, door alle dingen die hij mag doen in dienst van het evangelie, ook daar een volk mag worden gevonden en gewonnen voor u en voor uw dienst. Zegen gij zo alles wat op uw zegen wacht, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 119, de laatste twee versen, 87 en 88. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, en gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. 119, 87 en 88. Gemeente, we gaan vanavond nog maar weer eens een keer luisteren naar die geschiedenis van de verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Zo'n verschijning hoort er toch eigenlijk altijd wel bij met Pasen, vindt u niet? Een verschijning van de heiland aan een van zijn discipelen of zijn discipelinnen, zoals we ze in de evangelie beschreven vinden. Het hoort er toch eigenlijk wel bij in de prediking. Een van de diensten mag daar toch wel aan gewijd zijn. Maar er zijn er al met al toch ook weer niet zo heel veel van die verschijningen die ons verteld worden. Er zijn er veel meer geweest. En wat de Heer Jezus na zijn opstanding gedaan heeft, dat is niet allemaal beschreven in de schrift. Het laatste gedeelte van Johannes 20 laat ons dat duidelijk weten. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar de verschijningen die ons wel verteld worden, waaronder die ook van Maria Magdalena, zijn het dan toch wel alleszins de moeite waard om overdacht te worden, bemediteerd te worden. En dat ook meer dan één keer in een mensenleven. U weet, die geschiedenissen van de verschijningen staan in de Bijbel beschreven. En die verschijningen die heeft de Heer Jezus gedaan met drieërlei doel. Het eerste was om aan zijn discipelen te bewijzen dat hij waarlijk opgestaan was. Er was niemand bij geweest, er was geen getuige bij geweest die hem met eigen ogen uit het graf had zien tevoorschijn komen en die hem uit de doden had zien opstaan. Maar er moeten wel getuigen zijn. En dus moet de levende Christus aan diverse mensen verschijnen, opdat hun getuigenis voor anderen overtuigend kan zijn. Het evangelie is gebaseerd op feiten en die feiten worden bekendgemaakt door mensen die er getuigen van gemaakt zijn. En de tweede is, hij is verschenen aan die discipelen om aan zijn discipelen met name ook opdrachten te geven ten aanzien van de taak die zij zouden hebben moeten, gaan verrichten als hij niet meer bij hen zou zijn. Hij is nu wel opgestaan uit de doden, hij is ook wel in die zin tot zijn discipelen teruggekeerd, maar dat is maar voor heel tijdelijk. Straks zal hij van de aarde weggenomen worden en dan moeten zij met de opdracht die hij hen gegeven heeft aan het werk en het evangelie gaan verkondigen. Welk evangelie? De Heere zal het ze vertellen. Waar moeten ze heen gaan? De Heere zal het ze vertellen. Dus die verschijningen hebben ook tot doel om de discipelen te instrueren en hen gereed te maken voor de grote taak van het apostel zijn, het afgezondene, uitgezondene van de Heer Jezus zijn. En dan is er ook nog een derde doel, en dat is van een meer persoonlijke aard. Want de Heer Jezus weet wie zij zijn, zijn discipelen en zijn discipelinnen. Hij heeft het gezegd: als de herder geslagen wordt, zullen de schapen verstrooid worden, alle kanten uitvluchten. En ze zullen bedroefd zijn, hij heeft het gezegd ook. Gij zult klagelijk wenen. Maar dat moet zo niet blijven. Ze moeten weer bijeen vergaderd worden. Hij is niet voor niets de herder die die verstrooide schapen bijeen gaat brengen. En hij is niet voor niets de herder die voor elk schaap afzonderlijk aandacht heeft. En die dat bedroefde schaap vreugde en blijdschap gaat geven. En die dat schaap in de duisternis in het licht gaat zetten. En het is met name met dat laatste doel dat hij aan Maria Magdalena is verschenen. Wie was zij? Zij was een vrouw van wie wij niet zo heel veel weten. En daarom is er heel veel over haar gefantaseerd. En daarom zijn er ook allerlei hele vreemde dingen over haar gezegd. En daarom zijn er ook dingen over haar en over haar verhouding tot de Heer Jezus, dingen gezegd die aan het godslasterlijke grenzen. Maar zij was een vrouw van wie wij dit weten, dat ze bezeten is geweest. 7 duivelen hadden bezit van haar genomen. En daar moet je niet gering over denken. Om door 7 demonen beheerst te worden. Ze is er ziek van geweest. Ze had geen perspectief meer. Ze was een vrouw met wie de omgeving ook geen raad meer wist. En toen is Jezus in haar leven gekomen. En hij heeft die 7 demonen uitgeworpen. Hij heeft haar ervan verlost. En dat heeft haar leven totaal anders gemaakt. Dat laat zich verstaan. En dat laat zich ook verstaan dat op dat moment haar leven op een hele bijzondere manier aan de Heer Jezus verbonden is geweest. Op een hele zuivere manier overigens. Die vreselijke kwellingen waar ze onder geleden heeft, en ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft in haar leven, maar lang genoeg om haar wanhopig te maken bijna. Die vreselijke kwellingen zijn weg en de duivel heeft geen vat meer op haar en ze heeft het geweten en ze heeft het gevoeld en ze is er zeker van dat dat wonder van de Heere een wonder is geweest. En dat het ook een volkomen werk is geweest. En zolang Jezus nog op aarde was, wilde zij niet liever dan bij Jezus blijven om van Jezus meer te ontvangen en Jezus onderwijs verder te mogen ontvangen. En wat ze gedaan heeft samen met andere vrouwen, die het kennelijk ook konden doen, was Jezus van hun goederen onderhouden. We lezen het in het begin van het 8e hoofdstuk van Lucas. Maria Magdalena mocht op de een of andere manier ook bijdragen aan het gewone levensonderhoud van de Heer Jezus. En nu is ze erbij geweest op een afstandje dat Jezus aan het kruis gestorven is. En vanuit de verte heeft ze het aanschouwd dat Jezus aan dat vloekhout de geest gaf. En ze heeft niet geweten wat ze toen moest doen. Met verlamdheid geslagen. En vanuit de verte hebben ze het gezien. Dat er toen 2 discipelen, die overigens nog helemaal niet zo bekend stonden als discipelen van de Heer Jezus. Dat lichaam, dat dode lichaam van de zaligmaker van het kruis hebben afgenomen. En dat ze het begraven hebben. Maria is daar, ik zeg alweer, op een afstandje getuige van geweest. Haar helper. Haar redder. Haar weldoener. En dat wist ze zeker. Is dood. Is er niet meer. Ze heeft hem lief gehad en ze heeft hem nog lief. Maar tot nog toe kon ze haar liefde aan hem kwijt. Kon ze het hem bewijzen dat haar hart aan hem verbonden was. Met oprechte dankbaarheid en toewijding. Maar al heeft ze hem nu nog lief, ze kan nu geen enkel bewijs meer van haar liefde geven. En ze kan Jezus ook nooit meer vertellen hoe dankbaar ze is geweest voor wat hij voor haar gedaan had en wat hij in haar leven gewerkt had. Maar ook wat een vrees. Want nu was hij er niet meer. En hij had die duivelen overmeesterd. En nu kan hij ook niks meer doen als die duivelen nog een poging doen om terug te keren. En als ze nou terugkomen, gaat het dan weer net als toen? Zal haar einde nog erger zijn dan het begin? Is het wonder dat ze overstelpt is van verdriet En dat er wel een paar malen in dat korte stukje in Johannes 20 staat dat ze weende. Eigenlijk is het nog een wonder dat ze zondagsmorgens nog tranen heeft. En dat ze alles nog niet uitgeweend heeft. Zodat ze geen eens meer over tranen kon beschikken vanaf die vrijdagmiddag. Vanaf dat moment van Jezus sterven en zijn begrafenis. Het leven heeft alle glans verloren. Haar geluk is weg, haar hoop is weg. Ze heeft niks meer. Ze heeft niks meer. Met Jezus verging haar hoop. En nu is alles donker. Kan ze nou niks meer doen? Ja, ze kan iets doen, maar dat is eigenlijk ook maar een beetje een wanhoopsdaad. Ze kan nog doen wat je met een dode kunt doen. Zijn dode lichaam verzorgen. Op die manier nog wat liefde bewijzen, maar daar krijg je ook niks meer voor terug. Daar krijg je niet eens meer een dankjewel voor terug. Niet eens meer een dankbare blik die uit de ogen straalt. Ze krijgt er niets meer voor terug. En ze gaat het toch maar doen. Als het laatste wat ze doen kan, samen met een paar andere vrouwen, op de vroege morgen van de zondag, naar het graf in Jozefs hof, om het lichaam nog wat beter te verzorgen dan het had kunnen verzorgd worden op de vrijdagavond. En als ze met elkaar onderweg zijn, en dan moet je de gegevens van de verschillende evangelisten bij elkaar lezen. En dan moet je uit de verschillende gegevens één geheel maken. En dan krijg je dit beeld, dat als ze met elkaar onderweg zijn naar het graf en met elkaar een gesprek hebben over de vraag, en ineens realiseren ze zich dat graf gesloten is en dat er soldaten om dat graf gezet zijn. Als ze zich onderweg daarnaartoe realiseren dat graf gesloten is met een grote steen, vragen ze zich af, hoe komt de steen weg? Hoe krijgen we die weggerold? En gaan ze de laatste bocht om en krijgen ze het graf in het zicht. Dan zien ze met elkaar dat de steen weggerold is. En op dat moment verdwijnt Maria Magdalena. Wat ze nou ziet, dat heeft zoveel schrik en vrees in haar hart veroorzaakt. Het graf open en ze heeft de conclusie al getrokken. Dan is Jezus waarschijnlijk uit het graf gehaald. Niet opgestaan, maar gehaald. En ze laat het verder aan die andere vrouwen over om naar het graf te gaan en zich te overtuigen van wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maar zij heeft haar conclusies al getrokken en ze snelt naar Jeruzalem terug om het dat aan de discipelen te verkondigen. En zo komt ze bij Petrus en zo komt ze bij Johannes. Die andere vrouwen gaan door. Die krijgen al heel gauw, was Maria maar gebleven, maar zij krijgen al heel gauw te horen dat Jezus leeft. En zij krijgen zelfs ook een ontmoeting met de heiland. Was Maria maar gebleven. Maar in haar haast had ze zichzelf ook nog van die ontmoeting met de heiland beroofd. Petrus en Johannes, ook verontrust door de tijding die Maria brengt, gaan naar het graf. We lazen ervan in het begin van Johannes 20... En kennelijk is Maria achter hen aangegaan. En toen Petrus en Johannes bij het graf geweest waren, in het graf gekeken hadden, zelfs Johannes in het graf gegaan was, toen was zij intussen ook weer op die plaats gearriveerd. Peinzend over de vraag wat er nou toch gebeurd kon zijn. En als ze bij het open graf komt, dan bukt ze zich om erin te kijken. En dan ziet ze tot haar verwondering. Maar je kunt je ook afvragen of ze het eigenlijk wel echt gezien heeft. Twee figuren daar zitten. Engelen. Maar dat het engelen zijn dringt kennelijk helemaal niet tot hen door haar door. En dat het toch wel vreemd is om in het graf van de heiland twee figuren, wie het dan ook zijn, te zien zitten. Het dringt kennelijk niet tot haar door. Want van de kant van die engelen wordt de vraag gesteld: vrouw, wie zoekt gij? Ze geeft antwoord. Maar ze hebben haar heren weggenomen. En met dat ze het gezegd heeft, gaat ze ook weer terug uit het graf, uit de opening. En daar ziet ze iemand staan. Ze meent dat hij de hovenier, de tuinman is. Misschien kan hij haar helpen. En als hij haar vraagt, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Dan zegt ze, hebt u hem misschien weggenomen? Vertel me waar u hem gelegd hebt. Hij is niet meer in het graf, hij is niet meer op de plaats waar ik hem zocht, waar ik hem dacht te vinden. Waar is hij? Vertel me waar hij gelegd is. Nou, als ik hem weg, zal ik hem weghalen. En ze heeft helemaal niet door wie die tuinman is. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat ze niet ziet wie hij is? Herkent ze hem dan niet meer? Is het door haar tranen? Is het door haar tranen? Want zoals ik zei, niet voor niets wordt er over haar wenen gesproken. Is het door haar tranen dat ze de dingen niet helder waarneemt? Het wacht, zoals u begrijpt, allemaal op activiteiten van de heiland. Zo komt deze vrouw nooit verder. Zo komt ze nooit verder. Waarom niet? Omdat het grootste probleem niet dat haar ogen vol tranen zijn en dat ze daardoor niet helder om zich heen kan kijken en de dingen ook niet helder kan herkennen. Dat is het grootste probleem niet. Dat gebeurt wel eens in een mensenleven. En dat je zo diep in gedachten en in gepeins verzonken bent, dat je amper je realiseert wat er om je heen gaande is. En de mensen om je heen merken het wel. En ze zeggen wel wat tegen je, maar het antwoord dat ze krijgen, kortaf of misschien helemaal geen antwoord, dat is een antwoord waaruit ze wel kunnen concluderen. Hij of zij is er helemaal niet bij. Hoor je wel wat we zeggen? Zo reageren we dan wel eens. Zo gebeurt het inderdaad wel eens. Maar het probleem bij Maria Magdalena, dat was het probleem dat het bij Petrus was en dat het bij Johannes was en dat het bij al die anderen was. Wat was dat? Het was het probleem van hun ongeloof. Daar zat het op vast. Ze verwachten niet dat Jezus zou sterven en toch is het gebeurd. En ze verwachten ook niet nadat Jezus gestorven was dat hij zou leven. Want alles wat de Heere Jezus en omtrent zijn sterven en omtrent zijn opstanding na zijn sterven gezegd had, dat was door hen niet verstaan. Ze begrepen het niet. Hij had er wel over gesproken, meer dan eens. En de schriften hadden er ook over gesproken. En toch, door hun ongelovig hart, was alles wat hij gezegd had in hun leven nutteloos en vruchteloos geweest. De Heere moet er zelf aan te pas komen, gemeente. Wil het in zo'n leven echt nog gaan veranderen? Want nou zie je waar je terechtkomt als je ongeloof de toon aangeeft. Dan heb je geen eens erg in engelen. Dan hou je de Heere Jezus voor een hovenier. En je bent helemaal gewikkeld, opgesloten in je eigen gedachtegang en in je eigen verdriet. En het woord van de Heere heeft geen vat op je. En dan is daar dat gesprek, dat korte gesprek, de tuinman en Maria. En als zij gezegd heeft, vertelt u me alstublieft waar u hem gelegd hebt, dan heeft ze hem de rug alweer toegekeerd. En dan staat ze alweer op het punt om bij hem weg te lopen. Want van hem verwacht ze eigenlijk ook helemaal niks. Wat kan die tuinman er nou voor haar doen? En dan is het moment dat de Heere ingrijpt. Dat hij als de goede herder zijn schaap bij name roept. Dat doet hij toch? Dat zei hij toch in Johannes 10. Ik ken mijn schapen bij name. En hij roept ze bij name. En zo leidt hij ze uit de stal naar de weide. De herder roept dit schaap bij name. Terwijl zij alweer met de rug naar hem toe staat en op het punt staat om te vertrekken, hoort ze ineens achter zich: Maria! En dan herkent ze het. En ze keert zich onmiddellijk om. En ze roept het uit: Rabboni! Dat was genoeg. Eén woord. En dat ene woord drong door tot in haar hart. En dat zette alles om in haar hart. En wat ze nooit eerder gezien had, dat ziet ze nu. En ze geeft Jezus een titel die ze hem nog nooit eerder gegeven heeft. En die mensen eigenlijk ook nooit aan een mens gaven. Dat zei je alleen maar tegen God. Je kon een mens rabbi noemen. Dat is mijn meester. Maar je noemde een mens, zelfs een hele beroemde rabbi, nooit rabboni. Dat zei alleen tegen God. Mijn grote meester. En het breekt in één keer door in haar leven, in haar ziel. Jezus, hij is het. Maar hij is dan ook haar grote meester. En al haar toewijding, al haar liefde, al haar begeerte, al haar, en noem het verder maar op, legt ze in die ene titel die ze hem toevoegt als antwoord op de zelfopenbaring van de heiland aan haar leven. Maar voelt u wel dat er tegelijkertijd, en je kunt nou ook begrijpen dat de Heer Jezus onmiddellijk tegen haar zegt: Maria, raak me niet aan. Eigenlijk zegt hij: houd me niet vast, want dat wilde ze. Toen ze hem weer terug had, toen wilde ze hem vasthouden om nooit meer los te laten. Nooit zou hij meer de gelegenheid krijgen als het aan haar lag om weg te gaan uit haar leven. Om opnieuw in die verschrikkelijke moeite en dat verdriet terecht te komen. Jezus zegt: houd me niet vast. Ze is dus bezig om Jezus vast te grijpen. Kun je begrijpen, nietwaar? Behalve dat ze Rabboni zegt, kan ik me voorstellen dat ze de handen naar hem uitgestrekt heeft. Om hem te grijpen en hem te omhelzen. En hem zo vast te kunnen houden. Maar terwijl ze het zegt, zit er de geloofsbeoefening in. Want als de Heere eenmaal werkt, dan werkt hij in één keer alles anders. Mijn grote meester, Rabboni, die laatste lettergreep, is een weergave van het persoonlijk, het bezittelijk voornaamwoord. Mijn. Ze eigent hem dus onmiddellijk toe. En zo is haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Zo is, zo zegt die psalm, ook haar zak ontbonden. En haar hart verruimd. Gemeente, laten we zien wat wij van deze geschiedenis leren. Want, en dan pas verwijs ik maar weer naar het slot van dit hoofdstuk 20 uit Johannes' evangelie. Dit is geschreven op dat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij, gelovende, het leven zoudt hebben in zijn naam. Mooi zo'n geschiedenis. Als een stukje uit het leven van deze Maria Magdalena. Als een stukje van de zorg van de heiland voor dit afgedwaalde schaap. Maar wat zegt het ons? En wat doet het in ons leven? En welk onderwijs ligt hierin? En hoe doet de Heer het dan vandaag nog? Het eerste is: zal er licht komen in onze duisternis, dan moet de Heer dat licht ontsteken. Want nou waren er engelen op haar pad. Maar die veranderden in haar ziel niks. Dan was er een tuinman die ze ontmoette. Maar zolang hij maar een tuinman is, verandert hij in haar ziel ook niks. En al zou ze er die dag of die week nog 100 hebben ontmoet. En al zou ze er nog zoveel hebben gehoord, horen spreken, goede en bemoedigende woorden horen spreken. Het zou in haar ziel geen verandering uitgewerkt hebben. De duisternis die over haar lag uitgespreid, die kon alleen maar weggenomen worden als de Heere zelf aan haar ziel gaat arbeiden. Want mensen bereiken dat niet, hoe bekwaam die mensen ook zijn, wat voor ervaren zielzorgers dat ook zijn, wat voor bekende psychologen of psychiaters het ook zouden kunnen zijn. Mensen veranderen aan medemensen in zulke omstandigheden, in geestelijke duisternissen en in een fase van ongelovigheid. Mensen veranderen daar helemaal niets aan. Duisternis die zo over de ziel ligt uitgespreid, die blijft er liggen totdat de Heere zelf komt. Dat was toen zo en dat is de eerste les die we hier leren, want dat is nog zo, gemeente. Een ziel in het donker, een ziel in benauwdheid, een ziel onder aanvechting, een mens in de geestelijke strijd, die kan op allerlei manieren van het evangelie horen en het kan hem welmenend verkondigd worden. En natuurlijk moet het hem welmenend verkondigd worden. En die kan het op allerlei manieren lezen en natuurlijk moet zo iemand zijn best ook doen om te lezen en om aan te houden in het lezen. En het kan allemaal nog zo ruim voorgesteld worden dat er van Gods kant geen gebrek is en dat er bij de Heere geen moeite is. Maar dat de Heere bereid is om te helpen en te ondersteunen. Maar als het maar zo is met zo'n ziel, dan verandert er alleen maar wat als de Heere zelf komt. Weet u daarvan in uw leven? Of zijn dit dingen waarvan u zegt, ja, dat zal wel, maar dat ken ik uit eigen ervaring niet. Weet u dan niet wat het is om in het donker te zitten? Weet u niet wat het is om aangevochten te worden? Weet u niet wat het is om strijd te kennen van binnen? Weet u niet wat het is om God kwijt te zijn? Bij aanvang en bij voortgang. Het gebeurt in het leven van Gods kinderen. Daar is deze Maria een voorbeeld, een bewijs van. Dat iemand bij de Heere heeft kunnen leven en in de omgang met de Heere gezegend is. En de vertroostende nabijheid van de Heere ondervonden heeft. En de uitreddende krachten van de Heere gesmaakt heeft. En ondervonden heeft dat zijn kracht genoegzaam is om de duivel te binden en hem op een afstand te zetten. En dan komt het toch nog een keer zover dat je in de duisternissen verkeert en dat je dus de weg helemaal kwijt bent. Dat kan in het leven van een kind van God ook. Maar het gebeurt zeker in het leven van mensen die door het werk van de Heilige Geest ontdekt worden aan hun godsgemis, aan hun verloren staat. En die eigenlijk nooit kunnen spreken of nog nooit meegemaakt hebben dat de Heere in zijn gunst op hen neerzag. En die daar juist dan zo'n probleem mee hebben. Is er voor mij nog doen aan? Kan ik nog met God verzoend worden? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Weet u daarvan? Of zijn dit alleen maar dingen waar je theoretisch wat van weet? En waarvan je kan zeggen, ja, zo doet de Heere dat dan kennelijk in het leven van mensen bij wie hij aan het werk is gegaan. Maar is het voor uzelf allemaal nog alleen maar theorie? Als het echt is en als je weet wat deze dingen zijn, dan weet je ook dat je wel eens wat lezen kunt en dat kan wel eens een ogenblik bemoedigen. En dat je wel eens wat horen kunt en dat kan een ogenblik bemoedigen, maar het is zo ook weer dicht. Je weet één ding. De Heere moet het zelf helder maken. Hij moet de duisternis verdrijven. En of dat nou voor de eerste keer is, of dat dat nou bij herhaling is, het zal altijd weer van hem moeten komen. En dan kan voor de omstanders het wel zo lijken dat zo'n ziel er eigenlijk heel dichtbij is. En dat het als het ware nog maar één stapje is om zo iemand tot het geloof te zien komen en dan is het ook allemaal anders. Maar dat mag voor de omstanders zo zijn en die kunnen alle hoop hebben dat het nog een keer goed komt. En die kunnen daarom ook echt wel bemoedigend spreken in die richting. Maar het wordt toch echt pas anders als de Heere tot uw ziel zegt, ik ben uw heil. En daarom is er voor zulke mensen maar één weg. En dat is, Heere, zeg gij tot mijn ziel. Maar één weg en dat is bij de Heere aanhouden. Bij hem in worsteling gaan en bij in worsteling blijven. Er ook je niet bij neerleggen. En er geen vrede mee hebben trouwens, als het echt beleefd wordt wat het is om in de duisternis te zitten, dan leg je je zomaar er niet bij neer. En dan heb je daar geen rust en geen vrede op. En dan hunker je ernaar dat het weer eens anders mag worden. En dat het woord weer eens echt tot je ziel gaat spreken. En dat je echt weer eens een keer een meter voor je uit kunt kijken en weten mag hoe de Heere zijn weg gaat. En dat je niet iedere keer hoeft te zeggen, zoals Job dat zei, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Want dat is echt als het beleefd wordt benauwend. Maar dan is er maar één weg. De weg naar de genadetroon. Om bij hem barmhartigheid te verkrijgen en door hem geholpen te worden ter bekwame tijd. Ja, zegt iemand, daar ben ik het nou 100% mee eens. Zo is het. En zo is het naar de beleving van Gods kinderen. Maar nou een vraag. Bent u het nou ook met wat ik nu ga zeggen eens? Want dan moet je het er ook mee eens zijn. Wat is dat dan? Dat de hoofdoorzaak van onze geestelijke duisternis ons ongeloof is. En ben u het daar nou ook mee eens? Wat er dan bij Maria Magdalena ook allemaal aan mag hebben meegewerkt, waardoor ze in het donker verkeerde en waardoor ze er maar niet uitkwam. En wat er nou allemaal als belangrijke factor genoemd moet worden, waardoor in deze geestesgesteldheid ze terechtgekomen was. Ten slotte was de hoofdoorzaak haar ongeloof. Want ze had beter kunnen weten. Maar net als bij die apostelen, die discipelen, en we lazen dat ook in het eerste gedeelte van Johannes 20, was het bij Maria ook. Kijkt u maar in vers 9, ze wisten nog de schriften niet, dat hij van de doden moest opstaan. En daarin was zij geen uitzondering. Dat was de kwaal waar ze allemaal mee besmet waren. Die ziekte had ze allemaal geïnfecteerd. En ze hadden allemaal de nadelige gevolgen daarvan ondervonden. Zo was het gekomen dat ze in de duisternis raakten. En dat ze elkaar ook niks te vertellen hadden. En elkaar ook niks konden bieden. En dat er niet één in hun kring was die zei, broeders, maar luister nou toch eens. Heeft de Heere dat niet gezegd? En mogen we dan op zijn woord niet meer staat maken? Nee, er was er geen één die de andere zo probeerde uit die duisternis te redden. Want ze zaten allemaal met hetzelfde probleem en dezelfde ziekte. Geestelijke ziekte. Hoe komt het? Hoe komt het dat ook na ontvangen genade een mens nog weer blind kan zijn? Is het omdat de Heere nooit meer wat zegt? Is het omdat de Heere vergeten heeft genadig te zijn? Is het omdat de Heere zijn arm teruggetrokken heeft? Is het omdat het woord van God er niet meer is? Of is het omdat het woord van God niet waar meer is? Of is het omdat je naar dat woord van God niet luistert? Is het omdat dat woord van God geen kracht doet? Ja, maar zo pas hebben we gezien, en dat was inderdaad naar de ervaring van degene die er kennis aan hebben, dat de Heere er aan te pas moet komen. Zo pas hebben we gezien dat er, als de Heere het niet werkt, het er ook niet zal zijn. Jazeker, dat is ook zo. En daar gaat geen woord van af. Maar dat mag u nooit gebruiken als een verontschuldiging voor het ongeloof. Natuurlijk moest de Heere eraan te pas komen. En dat heeft de Heere Jezus nog beter geweten dan dat zij dat wisten. En natuurlijk moest hij als de herder zijn schapen weer gaan opzoeken. Want die schapen zouden uit zichzelf nooit meer bij de herder kunnen komen. Dat wist hij heus wel. Maar als hij in hun kring verschijnt, kijkt u het maar eens na in Markus 16. Dan verschijnt hij daar met de openbaring van zijn genade en de bewijzen van het feit dat hij het inderdaad zelf is. Maar hij verwijt hun ook hun ongelovigheid en de hardigheid van hun hart. Ze komen er niet zonder kleerscheuren af, gemeente. En ze gaan toch wel door de diepte heen als ze de heiland ernstig tegenover hen zien staan. En zo moet je je dat dan maar voorstellen. Als hij hen ernstig vermaant, mijn discipelen, nou ben je in duister geweest zo lang. Maar ik had het je toch gezegd. En je hebt mijn woorden niet geloofd. En wie van ons verdient zo'n verwijt niet, gemeente? Laten we het nou eerst eens hebben over mensen die dan tot nog toe altijd in hun ongelovigheid hebben voortgeleefd. En die nog nooit echt zich bekommerd hebben om het woord van de Heere. En die nog nooit echt geloofd hebben wat de Heere in zijn woord zegt. Durft u dat vol te houden? Als u het woord van de Heere terzijde legt. Durft u dan te zeggen dat u dat doet omdat het woord van de Heere voor u niet waar is? U zegt, nee, maar zo bedoel ik het niet. Ja, maar zo komt het, daar komt het wel op neer. Als we het woord van de Heere aan de kant zetten en naast ons neerleggen, dan spreken we daarmee uit, voor mij hoeft dat helemaal niet en voor mij is dat niet waar. Als de Heere in zijn woord zegt, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Is het dan waar? Nou, waar blijft die bekering dan? Neem je dan maar het risico dat de Heere gaat doen wat hij in dat woord ook zegt, dat je gaat sterven? Is het waar dat de Heere, wat de Heere zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven? Ja, dat is waar. Waarom zondigen we dan nog? Waarom nemen we dat risico dan? Is het waar? Die de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Is dat laatste ook waar? Ja, dat is waar. Nou, waar is dan het geloof in de Zoon van God en gehoorzaamheid aan hem? Wie van ons verdient het verwijt van de Heere niet? Waarom gaat een mens verloren? Waarom gaat, laat ik nou niet, dat niet in het algemeen zo zeggen, maar waarom gaat een kerkmens verloren? Waarom gaat een verbondskind verloren? Waarom gaat een mens verloren die in zijn leven onder de prediking van het evangelie gezeten heeft? Waarom gaat een mens verloren en komt hij straks van de ene duisternis nog in de veel grotere duisternis, de buitenste duisternis? Een mens die onder de boodschap van Gods genade gezeten heeft, waarom gaat hij straks voor eeuwig de duisternis in? Om dezelfde reden als waarom de meeste Israëlieten Kanaan niet binnen konden komen. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is het probleem. En dat is ook het probleem in het leven van Gods kinderen, ook na ontvangen genade. Ze hebben leren geloven. Ja, maar zolang ze in dit lichaam der zonde zijn, zit er ook altijd nog dat ongeloof. En dat is soms sterker dan het geloof. En dat heeft soms zoveel meer macht en zoveel meer invloed. Dat wat er dan van God in ons leven is en dat nieuwe beginsel, dat lijkt wel helemaal verdwenen te zijn. En daar kun je ook helemaal niks meer mee beginnen. En daar kun je je niet meer aan vasthouden. Dat probeer je misschien ook wel. En je doet misschien nog wel alsof. En naar buiten toe hou je de schijn een beetje op. En je praat over de dingen alsof je ze misschien nog wel beleeft. Maar als je heel eerlijk bent voor God in de binnenkamer, dan weet je wel, Heere, er is geen kracht meer in. Het leeft niet meer. Het is zo doods. En waar komt dat dan door? Is dat omdat de Heere zijn hand inhoudt? Is dat omdat de Heere zijn aangezicht afgewend heeft? Als dat al zo is, dan zal dat wel ergens om zijn. En dat doet de Heer ook niet zomaar. Is het omdat de Heere vergeten heeft genadig te wezen? Heeft de toezegging een einde? Is het zo zoals Asaf bang is? Psalm 77. Of is het zo zoals we hier in de paasgeschiedenissen zien, en bij Maria, en bij de discipelen, en bij de Emmausgangers, en bij Thomas. En het komt altijd weer op hetzelfde neer. Ongeloof. De schriften blijven dicht. En bij de schriften wordt niet geleefd. En bij het geopenbaarde woord van God wordt niet geworsteld. Bent u het daar nou ook mee eens? Als je het zo erg eens bent, en dat mag ook, met de stelling, de Heere moet eraan te pas komen. Zijn we het er dan ook mee eens als we voor Gods aangezicht moeten belijden? Maar Heere, ik heb mezelf in de duisternis gebracht. Want u had alles gedaan om het te voorkomen. U had het aangekondigd dat u zou opstaan uit de doden. U had het aangekondigd. Lang van tevoren had ik het maar gehoord. Waren mijn oren er maar voor open geweest? Had ik het maar verstaan? Had ik er maar gehoog geloof aan gehecht? Als uw woord. En het was toch het waard ook om geloofd te zijn. Weet u wat een zegen is? En dat zie je bij Maria Magdalena ook. Want bij al die dingen die ik nou in haar nadeel heb moeten zeggen, en in ons eigen nadeel, laten we eerlijk zijn, mag ik ook nog dit zeggen, en dat is weer niet van haarzelf. Dat ongeloof was wel van haarzelf, maar er was nog wat anders in haar leven. Ook in die duisternis en ook in die moeite en in die uitzichtloosheid. En dat kwam bij de Heere vandaan. Wat was dat dan? Wat die engel tegen haar zegt. En wat de Heer Jezus, de tuinman, tegen haar zegt. Wie zoekt gij? Dat was duidelijk voor anderen dat ze wat zocht. Wat zocht ze dan? Jezus. O ja, een dode Jezus. Een andere Jezus kon ze zich op die paasmorgen niet voorstellen. Een gekruisigde, een begraven Jezus. Maar toch het voorwerp van haar liefde. Toch degene aan wie ze verbonden was. Toch degene aan wie ze de bewijzen van haar liefde nog wilde geven. En die zocht ze. En toen ze hem niet kon vinden, was ze helemaal radeloos. En toen wilde ze hem toch vinden. En als de tuinman nou maar even vertelde waar hij hem gelegd had, dan zou zij hem vandaar wel weer halen. O ja, ze maakt ernstige fouten in haar zoeken. Ze zoekt net als die andere vrouwen, zo zeggen de engelen ook tegen haar, de levende bij de doden. Dat kun je hem niet vinden. Natuurlijk kun je de Heer Jezus daar niet vinden. De levende bij de doden. Maar toch zoekt ze. En laten er dan allerlei elementen in haar zoeken zijn die afkeurenswaardig zijn. En laat ze dan in haar gedachten op een hele verkeerde manier met de Heer Jezus bezig zijn. Maar ze zoekt. En dan gaat het woord toch waar worden wat de Heer gezegd heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde. Die zoekt. Die vindt. O ja, de Heer laat zich vinden. En daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, blijf maar zoeken. Blijf maar aanhouden. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Het kan duren, het kan lang duren. Dat houdt de Heer allemaal in zijn eigen hand. Maar hij maakt zijn woord waar. En je kan op een verkeerde plek zoeken, je kan op een verkeerde manier bezig zijn, maar zoeken. Heere, toon mij waar gij u laat vinden. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan nog dat ene natuurlijk. Want als de Heere zich dan laat vinden, hoe gaat het dan? Ja, heel eenvoudig zou ik zeggen. Dan heeft de Heere Jezus ook niet eens heel veel woorden nodig. Dan hoeft hij niet een hele preek te gebruiken, niet eens een hele zin te gebruiken, niet eens twee woorden te gebruiken, dan hoeft hij maar één woord te gebruiken. Dan noemt hij alleen maar haar naam, Maria. En de toon waarop hij het gesproken heeft, kan ik niet nadoen, weet ik ook niet. Maar het is voor haar wel zo duidelijk geweest dat dat alleen maar... En dat het zo alleen maar gezegd kon worden door hem. Zo kon Petrus het ook niet zeggen. En zo konden die andere vrouwen naar geestelijke vriendinnen het ook niet zeggen. Zo kon hij het alleen maar zeggen. Maria. En ziet u wat hij doet? Die engel die had gezegd vrouw. De tuinman, laten we maar even zo noemen, had ook gezegd vrouw. Maar dat is veel te algemeen. Als de Heere zich werkelijk aan een ziel gaat openbaren, dan zegt hij het niet zo in het algemeen. Dan noemt hij je geen vrouw, of dan noemt hij je niet man, of dan noemt hij je niet nog meer met een andere algemene aanduiding. Maar dan hoor je je naam noemen. Dat kan in de kerk ook gebeuren. Als de Heere de weg kiest om het via de prediking van het woord te doen. Dan hoor je je naam noemen. En dan weet je, nou gaat het over mij en nou heeft de Heer het tegen mij. En dan kun je met ik weet niet hoeveel andere mensen in de kerk zitten onder dezelfde prediking. En dan kan je links en rechts en voor en achter je mensen hebben die onder dezelfde boodschap zitten. Maar je zit er voor dat ogenblik eventjes helemaal alleen. Dan gaat het tussen de Heer en je ziel. Dan zegt hij Maria. Of hoe je dan verder ook maar heet. Zo handelt hij met de zijne. Als hij zich gaat openbaren aan een ziel, gemeente, onthoudt u dat, dan maakt de Heer zijn woord altijd persoonlijk. Dan past hij het altijd heel persoonlijk toe op de situatie van die en die ziel in die en die omstandigheden. En dan hoef je het ook niet te doen met een algemeen woord. Dat je dan maar naar je toe moet halen en dat je dan maar ergens vandaan moet plukken. Nee, nee, mensen die het altijd met die algemene beloften doen, die de Heere zo in het algemeen spreekt en die hij niet persoonlijk toepast. Ik weet niet wat voor geloof die mensen hebben, die altijd kunnen zeggen, ja, maar de Heere belooft het toch en de Heere zegt het toch en daar staat het toch in zijn woord en daar mag ik toch op geloven en op vertrouwen. Jawel, het zal allemaal wel waar wezen, maar... Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Voelt u? Zo persoonlijk. Zoals de bruid het zegt. Hij is van mij. En ik ben van hem. Je naam horen noemen. Want je hebt bij de Heere een naam gekregen. Je bent geen naamloos mens meer als hij zijn liefde op je hart gezet heeft. En hij behandelt je ook als een individu. Samen met vele anderen zeker. maar hij behandelt je wel als een individu. Heel persoonlijk. En als hij dat zo doet, gemeente, dan heeft dat ook vrucht. Dan zegt Maria in die impuls, Rabboni. En dan eigent ze hem haar ook toe. Mijn grote meester. En als hij het zo persoonlijk maakt, geeft hij daarin tegelijkertijd vrijmoedigheid aan die mens om het ook persoonlijk te maken. Dan kan het lijden ook. Dan durf je te zeggen, mijn meester. Mijn heiland. Zo ging het bij Thomas toch ook? Als de Heere daar alles wat aan bezwaren bij Thomas bestond wegneemt. En als de Heere zelf zo ver gaat tegen Thomas dat hij hem in zijn ongelovigheid ook nog een keer tegemoet komt. En tegen Thomas zegt, nou kom dan maar Thomas. Je had er toch zo'n punt van gemaakt dat je je vinger moest steken in de tekenen van de nagelen. Kom dan maar. En steek je vinger er dan maar in, Thomas. Dan heeft Thomas, dacht ik, dat helemaal niet meer nodig. Maar als de Heer het dan zo persoonlijk maakt, dan mag Thomas het ook persoonlijk maken. En zeggen, mijn Heer en mijn God. Hebt u het zo persoonlijk ook beleefd? En zo persoonlijk mogen horen en zo persoonlijk mogen belijden. En zo persoonlijk mogen toe-eigenen. Eén woord. Oh ja, de Heere kan het anders doen. Maar hij heeft als het erop aankomt niet eens meer dan dat ene woord nodig. Als het maar je hart binnengaat. En als het maar vrucht draagt. En als het maar een echo krijgt. En die echo. Mijn meester. En dat is het geheim van een gezegend paasfeest, gemeente. Amen. We zingen Psalm 97, het zevende vers. We zullen samen danken. Genadige God, wat een zegen dat de dingen in de Bijbel staan zoals ze er staan. En dat u ze zelf geopenbaard hebt. En dat u af en toe ook een bladzij uit het levensboek van een van uw discipelen of discipelinnen hebt laten afdrukken in de Bijbel. En via de pen van een van de Bijbelschrijvers hebt laten vertellen, ook voor de nakomende geslachten. Nu hebben we er een beetje een indruk van, Heere, hoe u het bij die deed en bij die deed en bij die deed. En hoe daar toch een bepaald patroon in te ontdekken is en hoe dat ook leerzaam en nuttig is voor mensen vandaag. Want als u het toen zo deed, Heere, u bent niet veranderd en de noden van het mensenhart zijn niet veranderd en het ongelovige bestaan van uw volk en kinderen is ook niet veranderd. En we staan niet op een hoger niveau en op een hoger plan, maar we zijn nog net eender, net zo dwaalziek en net zo wegloperig. Maar als dan de dingen inderdaad niet veranderd zijn, ze zijn bij u ook niet veranderd. En u doet het nog en dat leerden we vanavond. En de weg die we gaan moeten, kregen we gewezen vanavond. U moet er echt aan te pas komen, wil het helder en licht worden in een mensenleven. Maar wij moeten onze kleren gescheurd krijgen. En wij moeten erachter komen dat het zo menigmaal ongeloof is dat ons erbij vandaan houdt. En dat is niet te verontschuldigen. Heren, maar nu kwam u er overheen. Ook bij Maria. En u liet u niet weerhouden om die zoekende ziel op te zoeken en met één woord in het licht te zetten. Heere, gij zijt ook in dat opzicht nog dezelfde. Ongeloof houdt ons wel bij u vandaan. Maar het hoeft u niet bij ons vandaan te houden. Want zelfs voor dat kwaad is vergeving. Heere, wij bidden van u dat u mensen in het donker in het licht wilt zetten, al was het maar met een woord. En meer hebt u ook niet nodig. En dat u er ons ook aan wilt ontdekken, bij aanvang en bij voortgang. Dat het ongeloof kwalijk is, zeer kwalijk. Dat we er ook van bekeerd moeten worden, zoals van elk kwaad. Schenk uw zegen, Heere, over uw woord. En laat het vruchtbaar mogen zijn. En laten degenen die buiten staan en die zich nog nooit om de waarachtigheid van uw woord echt bekommerd hebben, nu eens vanavond onder de indruk zijn en er nooit meer onder vandaan kunnen komen ook, om te moeten erkennen dat uw woord de waarheid is en dat uw woord het alleszins waard is om geloofd te worden en geloofd moet worden. Schenk, Heere, waarachtig geloof. En schenk vergeving. En schenk die zegen. Dat de duisternissen mogen verdwijnen. En dat het geloof mag doorbreken. En mag toe-eigenen. Omdat u het zo persoonlijk maakte. In de benadering van de ziel. Heren, brengt u ons morgen ook nog bij elkaar. Als we nogmaals onder uw woord mogen samenkomen. Geef daar dan ook uw geest bij en wil ons verder onderwijzen, want uw woord heeft nog wel wat meer te zeggen dan wat we vandaag gehoord hebben. Heilig het aan onze harten, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.